Nee, Benjamin die kon niet.
Ja, zo leeft het, want dan stopt je altijd in. Nou, uiterlijk begin april stopt wel.
Oké. Okay. We hebben een hele beperkte tijd.
Dat is september.
Ja, ja, sorry, ja. Goed, welkom iedereen weer. Dan moet ik wel voor de microfoon blijven natuurlijk. Dank je. Goed. De laatste avond in de serie van Marcus. Benjamin die laat zich verontschuldigen, die komt vanavond niet. Dus vandaar dat ik het van hem overneem. Ik wilde maar volgens goed gebruik beginnen met het zingen van een lied uit Lebanon. Dat is lied 710. Vader in de hemel, dank u wel voor deze avond. Dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we in een wat selecter gezelschap. Heer, maar dank u wel dat we ook weer rondom uw woord bij elkaar mogen zijn. Heer, en als we begonnen zijn hier om u te vragen, u te bidden. Heer, dan zal dat ook vanavond onder andere ook over gebed gaan. De plek die dat heeft in ons leven. Heer, hoe we daarmee om moeten gaan. Heer, wilt u ons leiden door uw geest? Wilt u ook Theo leiden door uw geest? De woorden die hij zal spreken, hoe we samen met elkaar daarover zullen spreken. Heer, dat het ons zal mogen inspireren, heer, mogen verlichten. Heer, dat we daar voor onszelf door versterkt zullen worden. Heer, zo vraag ik dat van u in Jezus' naam. Amen. Goed, Joop, ook welkom. Vanavond dus de laatste avond wat betreft de Bijbelstudies. Jullie zullen gemerkt hebben als je de app gevolgd hebt dat de gedeeltes dat we er nog niet klaar mee zijn. De bedoeling is in ieder geval dat het tot vrijdag, vrijdag zal de laatste zijn. Dus dan kan er nog gewoon via de app gereageerd worden. Theo die zal ook in verband daarmee ook wat vooruitlopen. Het is niet alleen het gedeelte behandelen wat we nu gehad hebben, maar ook wel wat vooruitlopen op dat wat de komende weken of de komende dagen nog zal gelezen worden. En met name ook het lijdensverhaal mag natuurlijk niet ontbreken in de behandeling van het evangelie. Dus dat even ter verduidelijking. Dan wil ik jou...
Ja, dankjewel. Ja, wat moet je nou behandelen, hè, van die gedeeltes? Ik heb een beetje op de Scipio-app gekeken en waar de vragen waren, daar heb ik maar wat... Ik denk, ja, dat behandel ik dan maar. Ja, toch?
Maar?
Jullie gaan mogen ook vragen wat jullie... Wat zou je zeggen?
Nee, je zegt dat behandel ik maar zo, maar als niet anders kan, dan moet...
Ja, maar je kan natuurlijk, ja, wat moet je kiezen? Dat is een beetje het probleem, hè? Dus ik wou, en dat is altijd natuurlijk, met dit soort avonden, een beetje het gevaar dat je erg veel dingen gaat vertellen die je nog niet weet, dat het een beetje intellectueel wordt, maar het mag best wel wat prikkelen voor het verstand, maar het moet natuurlijk ook voor het hart zijn, hè? Dat is natuurlijk wel heel belangrijk, en anders heeft het ook geen nut, anders zou het een soort soepplaatje zijn. Ja, dat is niet de bedoeling. Dus we hopen wel een klein beetje het hart erbij te hebben. Nou, we gaan bijvoorbeeld lezen Marcus 8 vanaf vers 14. En we doen het samen, hè? Dus interactief. Jullie roepen gewoon. En ik zeg gewoon ja. Of als ik denk van nou, het slaat nergens op, denk ik van ja, dat kan ook. Ja, toch, zo doe ik dat, hè? Ja, zou sommige mensen denken er zo over, zeg ik dan. Ja. We houden het vriendelijk, hè? Marcus 8, vers 14. En ze hadden vergeten broden mee te nemen. En behalve één brood hadden ze niet bij zich in het schip. En hij gebood hen en zei, let op, kijk uit voor het zuurdeeg van de Farizeeën en van het zuurdeeg van Herodes. En zij overlegden onder elkaar en zeiden dat ze geen broden hadden. En hij merkte dit en zei tot hen, waarom overlegt u dat? Dat u geen broden hebt? Begrijpt u nog niet? Beseft u niet? Hebt u nog uw verharde hart? Hebt u ogen en kijkt u niet? Hebt u oren en hoort u niet? En herinnert u zich niet toen ik de 5 broden brak voor de 5000? Hoeveel volle korven met brokken u opnam? Ze zeiden tot hem, 12. En toen ik de 7 brak voor de 4000, hoeveel volle manden en brokken u opnam? En ze zei tot hem, 7. En hij zei tot hen, beseft u nog niet? En ze kwamen in Bethsaida en brachten blinden bij hem en smeekten hem deze aan te raken. En hij nam de blinden bij de hand en bracht hem buiten het dorp en hij spuugde op zijn ogen. Legde zijn handen op hem en vroeg hem, ziet u iets? En hij keek op en zei, ik zie de mensen, want ik zie ze als bomen wandelen. Daarna legde hij opnieuw zijn hand op zijn ogen en hij zag scherp. En hij was hersteld en zag alles duidelijk. En hij zond hem naar zijn huis en zei, ga het dorp zelfs niet in. Nou, wat vinden jullie van het eerste gedeelte dat de Heer het zo zegt? Begrijp je het nou nog steeds niet? Het is een beetje een verwijt, hè, wat hij zegt, toch?
Ik begrijp
het
ook nog steeds niet.
Nee, als het is misschien, we moeten het simpel stellen, ze hadden geen brood bij zich. En ze hadden het er onder elkaar en hij zegt eigenlijk, je hebt het toch al 2 keer gezien, die broodvermenigvuldiging. Waarom?
Ja, dat snap ik ook niet zo goed eigenlijk.
Vertrouwen jullie niet een keertje op mij? Ik heb toch gezien hoe ik zoveel brood vermenigvuldigd heb. Ik denk dat we daarmee moeten houden, gewoon het hele simpele.
Nou, waarom leeft... De vraag is van, wil u dat brood nog een keer breken? Zo.
Nou ja, of ze al een beetje vertrouwen mogen hebben. Ze hebben het toch al, heeft het al een keer 2 keer gedaan, hè? Ik zeg het nu afstandelijk, hè, van afstand. Ik lees het.
Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat je wat ongemakkelijk hebt. Je hebt niet beter, ze hebben dat natuurlijk in de dag. Hè?
Kun je het allemaal zo verstaan, dit, thuis?
Nou, ik kan me wel voorstellen dat ze zich wat ongemakkelijk gevoeld hebben. Ik bedoel, ze realiseren, ze hebben maar 1 brood bij zich. Hè? Dus dat is niet genoeg voor hen allemaal. En ze hebben natuurlijk die wonderen wel gezien. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een drempel is om dan de Heer Jezus te gaan vragen van, nou, u hebt iets al een keer gebroken, wilt u dat nog een keer doen of zo? Ik denk dat ze het meer zo van verwachten van dat Jezus dat uit zichzelf zou gaan doen. Maar ja, dat gebeurt ook niet. Dus, nou ja, wat, en er wordt ook niet gezegd dat hij nu alsnog dat ene brood breekt, zodat ze wel genoeg hebben.
Nee.
Zo. Het was hun schuld, hè? Zij waren het vergeten.
Ja.
Het was hun schuld, dus zij waren het vergeten, staat er.
Ja. Herkennen jullie het een klein beetje dit, van jezelf? Dat je zegt van, weet je, ik leer het nooit, hè? Ik bedoel, de Heer heeft zo vaak dingen in mijn leven gedaan, en toch blijf ik maar...
Wantrouwen.
Wij zijn wel hele langzame leerlingen, toch? Tenminste, ik wel. Dat de Heer wat in ons leven gedaan heeft, en dan nog een keer gedaan heeft, en dat je... steeds maar denkt van ja, nou, ik kom tekort en ik heb geen brood mee. Terwijl de Heer al zo ontzettend vaak wat gedaan heeft. Toch?
Ja, maar je kunt er ook niet van uitgaan dat God maar zo weer een wonder doet elke keer.
Nee, dat
dus
is
ik bedoel, je kunt er niet op zeggen van, nou ja, God die zal er wel voor zorgen. Zo werkt het
ook
niet.
Nee, zo werkt het ook niet. Nee, dat is ook zo.
Want wat doet het met je geloof als je vol vertrouwen iets verwacht, maar het gebeurt niet?
Ja.
Wat doet dat dan met
ja. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Je kunt niet altijd verwachten dat de Heer op dezelfde manier ingrijpt. Ik denk dat het voornaamste is, hè?
Ja.
Maar je kunt wel op een gegeven moment leren vertrouwen op hem. Dat is tenminste mijn zoektocht ook. Dat ik gewoon wel denk of de Heer brood vermenigvuldigt of niet. Ik weet dat hij het kan. Doet hij het niet, heeft dat ook mijn leven een betekenis. Zoiets, hè. Maar dat we groeien in vertrouwen, dat we eigenlijk wel moeten. Maar ja, we zijn wel heel langzaam, hè. Heeft het tweede verhaal, die blinde geborene, het is geen blind geborene, heeft dat er iets mee te maken?
Ook dat hij twee keer een actie inzet om hem volledig te genezen.
Langzaam, hè, gaat het.
Ja.
Kijk, wij houden natuurlijk van hele radicale bekeringen, maar dit is een bekering, die gaat gewoon heel langzaam. Een proces. Maar net als bij ons, gewoon een proces is om te leren kijken. Dus de Heer moet wel geduld met ons hebben. Gelukkig heeft de Heer ook heel veel geduld met ons. We komen hier later op terug, het is wel een boek, dat is natuurlijk wel bijzonder. Het Nieuw Testament is een boek waar eigenlijk de hele Bijbel trouwens... waar mensen niet zo geweldig uitkomen. Hè? Een enkeling wel, zoals Daniel of een Jeremia of een Jesaja. Maar de meeste mensen zijn eigenlijk maar hele gewone mensen. Daar kom ik dadelijk wel op terug. Met ontzettend veel falen en fouten en terugval en langzame groei. En dan weer vergeten enzovoort. Maar ik ben er wel een beetje blij mee dat het zo beschreven wordt. Jullie ook? Dan heb ik het idee, dan kan ik er ook bij horen. Stel je voor dat de Bijbel alleen maar vol stond met Daniels. Nou, dat zouden wij denken. Ik zou denken van, ik hoor daar niet tussen. Maar de Bijbel, komt er dadelijk op terug. De Bijbel is vol met mensen die, waar de Heer God wel heel veel geduld mee moet hebben. Dat is wel fijn. En gelukkig laat hij wel steeds zien dat hij het geduld heeft. Er was een vraag over zuurdeeg. Waarom komt die vraag hier? En wat bedoelt er Jezus met die vraag? Er is geen goed of fout antwoord hoor. Het is gewoon een kwestie van zeg maar wat gewoon. Merkel 8 vers 14. 15, 16.
15.
Ja.
Dat was maar zonde toch?
Ja, zuurdeeg is altijd negatief. Maar waarom zegt de Heer dit nu eigenlijk? Ze kwamen gewoon brood tekort. Want hij heeft zuurdeeg. Geestelijk zuurdeeg. Wat wil hij daarmee zeggen?
Ik heb misschien veel iets over gedeeld, maar ik weet niet meer. Voor mij was het iets dat het misschien zou kunnen zijn dat de leer van de Farizeeën en de leer van de Heer is dat ze. Ik ga het herhalen.
Ik denk dat ik in de Scipio-app iets heb gezegd. Van dat de zuurdezen van de fariseeën en van Herodes. Zeg maar dat dat de leer is. Waar je altijd iets voor moet doen om iets te kunnen ontvangen. En dat de leer van Jezus heel anders is. Dat je het krijgt zonder dat je er zelf iets voor gedaan hebt.
Oh, mooi, ja, mooie gedachte. Ja,
dank
mooie
je.
Gedachte. Ja, goed. Ja, nee, goed. Nee, sorry. Nee. Oh ja, oh. Nee, het was goed. Klaar. Punt. Nee, punt. Ik had natuurlijk, nee hoor, je hebt groot gelijk. Dit is gewoon echt zo hoor. Ja, dit ook zo. Dus ook zo een beetje dat zij, en dat hebben wij natuurlijk ook heel erg sterk, ontzettend druk maken over brood en we zijn het vergeten en hoe kan dat nou enzovoort. En de Jezus zegt, weet je, denk eens een keer aan iets geestelijks. Probeer eens eventjes je bezig te houden op de echte gevaren die jou tegenkomen als christen. En het echte gevaar als christen is niet dat je een keertje geen benzine kunt kopen. Of dat je betekent duurder wordt. Of dat je brood vergeten bent. Maar de echte gevaren liggen op een ander vlak.
Daarom staat het zo typisch direct achteraan.
Ja. Ja. Dat ziet de verband normaal gesproken niet. Ik denk, er staat er geen verband tussen. Maar ik denk dat de Heer zegt van weet je... Maak er niet zo verschrikkelijk druk over de dagelijkse dingen waar we tekort in komen. Maak je meer druk over de geestelijke gevaren die jou bedreigen. En daar heb jij natuurlijk helemaal gelijk in het zuurdeeg. Er is altijd iets negatiefs, hè? Bij Pascha moest het zuurdeeg verwijderen. Ja, ja dat is leuk idee. Je kunt er twee manieren redeneren. Je kunt zeggen, in Pascha was zuurdeeg negatief. 1 Korinthe 5 moest ook het zuurdeeg uit de gemeente verwijderen. Evangelie hebben het zuurdeeg van de Herodianen, Fariseeën, Sadduceeën. Dus zal het ene voorbeeld van Matthäus ook wel negatief zijn. Je kan ook zeggen, het is allemaal negatief, behalve dat er Matthäus. Het kan allebei. Het ligt een beetje aan hoe je het uitlegt.
Is het zuurdeeg niet juist daarom zo dat het langzaam...
Ja.
Je beïnvloedt en zo. Dus
ja.
Dat is juist het kern van zuurdeeg.
En daarom moet je het verwijderen, hè?
En daarom moet je het verwijderen. Niet omdat het moet reizen natuurlijk. Dat is de.
Ja.
Maar het is dus, als het negatief is, dan dat het je beïnvloedt. Ja.
Behalve dat de Matthäus, waar het neutraal is, dan kan je het uitleggen zoals je wil. Zijn die andere gevallen duidelijk negatief.
En wat is dat? Meneer, omdat ik niet aan het
gelijkenis van het koninkrijk. En dat kun je verschillende...
Die het
ja. Ja. Dus je kunt twee manieren zeggen. Je kunt ze allemaal negatief behalve dat. Of je kunt zeggen, nou dan zal dat ook wel negatief bedoeld zijn. Dat weten we dus niet. Maar hier hebben we het zuurdeeg van de Herodianen. En dat is denk ik, dat weten we niet. Maar dat is denk ik de wereldsgezindheid. Gelijk willen zijn met de wereld. Zuurdeeg van fariseeën, dat staat in een andere evangelie, uitdrukkelijk, dat is de huichelarij. Dat staat er direct bij, een andere evangelie.
Maar maakt het ook niet dat het, hoe je dat zuurdeeg kwalificeert, is afhankelijk van wie het afkomstig is? Dus het feit dat het van de Herodianen is, dat het van de fariseeën is, moet het een negatieve betekenis hebben, terwijl als het in dat andere geval een positieve afkomst heeft, dus moet het een goede invloed zijn.
Maar laten we Matthäus gewoon even met rust, dat is een andere evangelie. Maar inderdaad, kun je, zou je, omdat ze goed uitleggen, moet je het hele hoofdstuk lezen. Dus dat, alleen in Korinthe en in Pascha is het weer negatief allebei. Hè?
Ja.
Moet het gereinigd worden van zuurdeeg? Ja, omdat het eigenlijk klein begint, maar als je het niet veroordeelt in je hart, als je er niet voorzichtig mee bent, dan wordt het steeds groter. En dat is dus in ieder geval de huichelarij van de fariseeën. Dat wordt wel voor gewaarschuwd, hè?
Maar het volk had toch niet alleen maar brood zonder zuurdeeg. Het was alleen in bepaalde gevallen dat ze dat aten. Maar voor de rest aten ze gewoon brood met zuurdeeg.
Ja, ja.
Dus zo verkeerd kan het niet geweest zijn.
Nee, maar het is ook geestelijk natuurlijk, hè? Niet letterlijk, hè? Oh, en Korinthe 5 is het ook geestelijk, hè? Daar is ook iemand die... heel verkeerd leeft, wordt vergeleken met zuurdeeg. Ja. Dus dat betekent wel dat je eigenlijk zegt, jullie maken nou ontzettend druk omdat je geen brood meegenomen hebt. En misschien waren ze al verwijt aan het maken of waar ze zeggen, oh, zijn we stom. Een beetje een drama van aan het maken. En dan zegt de rest, nou ten eerste, maak je een beetje druk om de verkeerde dingen? Kun je beter voor andere dingen druk maken? En de tweede, mag je ook een klein beetje vertrouwen op mij? Maar ja, dat zijn net de dingen die wij moeten leren, hè? Ik weet niet hoe, ik heb soms het idee, en dan ben ik 42 jaar christen, ik heb soms net het idee alsof ik vorige maand begonnen ben. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat ik echt denk, ik sta helemaal op 0,01. Hè? Ik heb net één stapje gedaan. Hebben jullie dat ook wel eens? Maar gelukkig heeft de Heer geduld met ons. Vergeeft.
Nee, vergeet.
Dat er Jezus vergeet. Wij, ja. Ja, maar ook levenservaring gewoon. Ik denk van ja, de heeft toch een Heer ook. Die heeft bewezen die kan helpen en zo. En dan, nee. Maar we zijn hardleers, hè. Een hardleers volk zijn wij. Dat is ook. Dat is ook het fijne dat we vergeven zijn, hè. Ja. Nou, wat was het heftige aan vers 33? Petrus nam hem terzijde en ze begon hem te bestraffen. En hij keerde zich echter om, terwijl hij naar zijn discipelen keek. Hij keek niet eens naar Petrus, hij keek naar zijn discipelen. Want iedereen moest het horen, hè. Dus ook alle gesprekken, dat vergeten wij wel eens. Elke gesprek, en daarom trekken we wel eens verkeerde conclusies. Elke keer als je tegen iemand spreekt, is het eigenlijk vanwege de menigte eromheen. Dat is ook hier ook weer, zie je dat, hè? Hij kijkt de discipelen aan, terwijl hij tot Petrus spreekt. Ga weg achter mij, Satan, want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van mensen. Nou, wie kan daar wat over zeggen?
Leiden.
Ja.
Dat Petrus dat eigenlijk niet wilde, die weg.
Nee. Niet het kruis, hè? Dat was natuurlijk. Het kruis is natuurlijk een enorme aanstoot, hè? Dat is een enorme aanstoot. Dat is voor de islam een enorme aanstoot. Ze accepteren Jezus wel als profeet, maar niet aan het kruis. Ze zeggen Judas is aan het kruis gestorven of een ander. Dat was voor de Grieken was een enorme aanstoot. Ze zeiden, we willen best wel luisteren naar een wijs iemand, maar niet naar iemand die aan het kruis gestorven is. En voor de Romeinen was dat ook een enorme aanstoot, het kruis. Dat was voor slaven, dat was voor de allerergste. Je kunt er niet naar iemand luisteren die aan het kruis geëindigd is. Dat is een enorme bron van aanstoot. Dus ik denk dat Petrus daar moeite mee had. Iedereen had daar wel moeite mee. Maar wij kunnen niet, de Heer Jezus kon niet ons redden zonder lijden. En eigenlijk is één lijn in het Nieuwe Testament ook, dat wij niet kunnen groeien in geloof zonder lijden. Wij willen het lijden niet, maar het hoort er wel bij. Bevreemd het niet als het lijden nu overkomt, zegt Petrus. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En gemeenschap aan zijn lijden, Filippenzen 2. Terwijl wij eigenlijk altijd zeggen, wij willen gewoon wel christen zijn, maar het mag ons niks kosten. Hè? Het mag ons geen geld kosten, het mag ons geen moeite kosten, het mag ons geen tijd kosten. Wij willen eigenlijk, willen wij niet lijden. Dat zit diep in ons. En dat is ook wel logisch. Maar het hoort er wel bij. Anders groeien wij ook niet. Ja, is er nog iemand iets hierover te zeggen?
Ja, heeft dit ook nog iets te maken met het thema van Marcus de dienen? Dat is zeg maar, Petrus die wijst hem terecht.
Ja.
Hij heeft eigenlijk een beetje een leidende rol, zeg maar, als leider.
Ja.
Maar hij hoort te dienen.
Hij hoort te dienen en hij staat eigenlijk niet toe dat hij Jezus dient. Hè? Ja. Dat wil hij niet. Hè? Dat dienen, het lijden in het dienen, dat wil hij niet van zijn leider. Want dat betekent dat hij het eigenlijk zelf ook niet wil. Hè?
Ja,
precies. Ja, hij wijst dat af. Menselijk, hè. Het is wel trouwens heel opvallend. Ja, toe maar hoor. Pap, zeg maar.
Ja, maar het is ook uit liefde, juist.
Ja.
Hè? hij weet het niet. Hij is onwetend, maar hij doet het met de goede bedoelingen.
Ja, natuurlijk is ook zo. Is ook zo. Dat is waar, dat is ook zo. Dan ben ik vergeten wat ik wou zeggen. Wat wil ik nou zeggen? Nou, zal dat niet belangrijk geweest zijn. Nee. Nee. Oké. Okay. Zullen we verder kijken? Hoofdstuk 9. Want ik ga een beetje af op dan de dingen die op de Skipio app stonden. Hè? Maar als jullie wat anders hebben, zeg het maar gewoon. Ja.
Wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze antwoordden en zeiden: Johannes de Doper. En de anderen: Elia. Als je zo'n vraag nu zou stellen, en ik zou zeggen: iemand die overleden is. Je bent mijn opa geweest. Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe ze daar normaal op kunnen antwoorden. Ik zou zeggen: je kunt toch nooit iemand anders zijn?
Ja.
Wat heeft dat met reïncarnaties te maken? Ik heb daar altijd een heel vreemd gevoel bij.
Dat heeft ook een beetje te maken met het geloof wat wij in het Nieuwe Testament onder de Joden vinden. Is niet altijd helemaal gebaseerd op de Bijbel, maar er zit ook bijgeloof in. Er waren inderdaad Joden die geloofden in reïncarnatie, dat klopt.
Maar
die waren er.
Zo'n vraag toch niet?
Ja, is ook zo. Ja. Maar sommigen zeiden Johannes de Doper. Dus eigenlijk bedoelen ze daarmee. U heeft de hele taak van Johannes de Doper overgenomen. U bent de nieuwe Johannes de Doper. En dat is een heel groot compliment. Want het was de grootste profeet van allemaal. Anderen, en dat staat wel, dat is wel een verwijzing naar het Oude Testament. We waren vast van overtuigd dat voordat de Messias komt, komt Elia weer terug. Iemand in de kracht van Elia. Niet zo heel gek trouwens, hè? Want in Openbaringen zien we ook twee mensen die dan tekenen van Elia vertonen. Maar ze waren ervan overtuigd dat Elia terug zou komen. Dus dat ze hem Elia noemden, of Johannes de Doper, is eigenlijk wel heel positief. Alleen niet de Messias.
Maar Elia is toch niet gestorven. In die zin was het niet zo vreemd.
Ja.
Dat Elia was bijvoorbeeld dan terug zou komen.
Ja, inderdaad. Ja. Maar het is ook een vermengeling van bijgeloof gebaseerd op bijbelteksten. Ja. Maar dat Elia terug zou komen, dat is wel... Dat staat wel in de Bijbel.
Ja, dat
geloof
ik wel. Maar als iemand zo'n normale vraag stelt, van wie denk je dat ik ben? En ze zeggen, nou, je bent Elia, of je haalt ze naar de open, dan zeg ik dat niet. En dan gaan we overleven.
Ja.
Maar ik denk wel dat de Heer Jezus al wel zo'n bijzondere status had toen al. He, van, ook Herodes dacht natuurlijk van Johannes de Doper is weer opgestaan. Hij is gewoon weer met zijn werk bezig. Dus,
het was in die tijd normaal om zoiets te denken.
Ja. Ja, het was wel een tijd waarin men heel erg wachtte op de Messias. En die tijd, je hebt een bepaalde, in de periode van de mensheid heb je golven gehad. En die zeg maar die 50, 60 jaar was men heel erg bezig met de Messias. Er was een heel veel rabbijnen en die liepen dan op straat en horen ze in de verte wat gerommel. En zeiden ze, stop allemaal, dit kan de voetstappen van de Messias zijn. En als dan een vrouw op straat liep en ze was duidelijk 8 maand. En dan zeiden de rabbijnen, misschien is zij de moeder van de Messias. Er was heel erg waar ze mee bezig. En dat had te maken natuurlijk met de onderdrukking van de Romeinen en de dreigende vernietiging van de tempel enzovoort. Dus, en dat daarvoor Elia zou komen, dat was voor hun wel duidelijk. Maar ze zagen hem niet als de Christus. En dat zie je natuurlijk nu met de moslims ook. Hè? Ze zien Jezus als een profeet, als een groot profeet. Maar niet als de verlosser.
Elia zou dan echt terugkomen, dat bedoel ik ook. Kan dat dan, anders dat alleen maar geestelijk gezien?
Nou, ik denk geestelijk gezien. Ik denk in de Openbaring zie je ook twee mensen die sterven in Jeruzalem. En die vertonen de tekenen van Mozes en Elia. Dus iemand in hun kracht komt dan weer terug. Maar ik weet ook niet alles 100% zeker, hè. Dat is zoiets.
Maar even later komt Elia op de
weg. Ja. Ja. Ja, ze herkenden hem ook, ja. Dat is ook apart, hè. Ja. Maar goed, hij zegt eigenlijk, en jullie, wat zeggen jullie? En dat heeft natuurlijk ook heel sterk te maken met het lijden. Herkennen jullie dat? Ik heb wel genoeg, jammer dat Janneke er niet is, maar ik heb genoeg gesprekken gehad met Syriërs. En die zeiden ook van, maar Jezus kan, dat kan niet van God zijn. Want van God en aan het kruis, dat kan niet samen. Dat kan niet. Als jij van God komt, kan jij niet sterven aan het kruis. Dat is voor de Syriërs en de Irakezen een heel groot probleem. Ja. En dat moesten ze eigenlijk leren. En daar had Petrus ook al moeite mee natuurlijk. Hè? Hij is wel de Christus, maar kan hij dan sterven aan het kruis? We moeten niet vergeten dat je hebt twee kanten aan de medaille. Zoals je naar die Jezus kijkt. Enerzijds de grote verlosser hier op aarde. Degene die vrede zal stichten, zijn vrederijk zal oprichten. Die zal komen om verkeerde te oordelen. En een rechtvaardige wereld zal leiden. Anderzijds degene die sterft aan het kruis. Nou, wij geloven allemaal sterven aan het kruis. Dat is gewoon in de westerse wereld is dat gewoon gangbaar. Maar we hebben heel veel moeite met het idee, komt hij nog een keertje terug om te oordelen en vrederijk op te richten. Dan zullen mensen zeggen, nee, dat is onzin. Nou, in die tijd was het andersom. In die tijd zag men de Messias heel duidelijk als degene die komt om Jeruzalem te bevrijden, de Romeinen te oordelen en het vrederijk op te richten. Maar we hadden heel veel moeite met die andere kant, die kruiskant.
Ja, maar ze geloofden niet dat de Heer Jezus tegelijkertijd mens was. Ik bedoel, ze geloofden wel in hem als God zijnde. Van de Messias was God en die zou het alles rechtzetten.
Ja.
Dat vind ik niet zo moeilijk te geloven. Maar het feit dat hij dus eerst als mens, zeg maar moest komen. En eruit zag zoals jij en ik. En dat is dan God, zeg maar, die gestorven is. Ja, dat kan me wel voorstellen dat dat een boodschap is die moeilijk te verkroppen is.
Ja, ik kan me dat ook goed voorstellen. Ik kan me het echt heel goed voorstellen dat je het heel moeilijk vindt om te geloven. Ja toch?
Ja, zeker. En aan de andere kant is het natuurlijk ook dat hij is ook weer opgestaan.
Ja.
Dat is natuurlijk, en het is niet alleen maar het feit dat hij gestorven is, dat is een deel van het verhaal.
Ja.
Hij is opgestaan, dat is het. Bewijzen je dat hij juist God is?
Ja.
En was de dood ook niet een voorwaarde om, zeg maar, nou ja, om dan het dodenrijk binnen te gaan en daar Satan op zijn eigen terrein te overwinnen?
Ja. Nou, wel heel mooi, aansluitend, hoofdstuk 9, vers 24 of 25. Terstond riep de vader van het kind en sommige vertalingen, niet alle geschriften hebben erbij, onder tranen de woorden, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En dat is natuurlijk iets wat we allemaal mogen zeggen. Hè? Wij geloven natuurlijk en toch denk je zo vaak, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou, hoe kan nou God als baby worden en zo? Ik bedoel, we moeten ook niet denken dat wij alles kunnen uitleggen. Ik zei dat de eerste keer, hè? De protestantse beweging heeft de neiging om te zeggen, ja, we moeten alles kunnen uitleggen. En wat ik niet kan uitleggen, dan moeten we net zo lang piekeren tot we het wel kunnen uitleggen. Maar er zijn toch wel dingen die kunnen wij gewoon niet begrijpen. Dat hebben de katholieken beter begrepen. Die spreken nog altijd over het mysterie. Hè? De mysteries van drie eenheid. De mysterie van het mens en God zijn in één lichaam. En ik geloof ook dat wij dat nou ook al mogen zeggen gewoon. Het gaat ver boven ons verstand. En er past ons eigenlijk zeggen, nou, ik geloof, kom in ongeloof te hulp. En dan past ook eerbied en respect en aanbidding in dat soort gevallen. En niet de poging om te zeggen, ik leg dat uit. Even kijken. Hoofdstuk 9. Had jij wat van gezegd? Iets heel moois, trouwens. Vers, wat is dat hoofdstuk 9? De nieuwe familie, is dat hoofdstuk 10? Is over je familie kwijtgaan. Waar stond het nou precies? Kun je nog herinneren dat jij dat zei? Dat je geschreven had? De familie, je laat je familie achter en dan krijgt dan terug. Je hoofdstuk 10 is dat, hoofdstuk 10. Vers 28. Petrus begon tot hem te zeggen, zie, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Dat mogen de vluchtelingen zeggen, hè? De vluchtelingen uit Iran en de vluchtelingen uit Jemen en de vluchtelingen uit delen van Afrika. En de vluchtelingen die inderdaad alles verloren hebben. Ook een familie hebben met name. En die familie die ze niet meer met ze wil spreken. Die zegt, je bent een varken geworden. Je kan niets met jou te maken hebben. Ze hebben alles verlaten. Ze zijn u gevolgd. En de Jezus zegt dan, voorwaar ik zeg, u is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers heeft verlaten. Terwille van mij en terwille van het evangelie niet honderdvoudig ontvangt. Nu in deze tijd, huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers. En dan denk ik wel eens van, nou, het zijn eigenlijk onze broeders en zusters die hier komen. Hè? Eigenlijk zouden wij hun nieuwe familie moeten zijn. Hè? Ja, maar eigenlijk zeggen wij van, ga maar terug naar je eigen land. Best wel ernstig, toch? De Jezus zegt, je krijgt echt broeders en zusters terug. En in de praktijk is dat ook zo. He, wij herkennen elkaar als broeders en zusters. We hoeven niet allemaal elke dag met elkaar op bezoek, maar je herkent elkaar wel. En deze mensen, die uit een ander, die echt alles hebben moeten verlaten, ja, die zouden eigenlijk een nieuwe familie hierbij moeten vinden in Nederland. He. Die zegt van, we helpen jou, we nodigen jou uit onze huizen. Je eet een keertje met ons, we willen jouw vrienden zijn. Maar dat gaat wel moeizaam. Dat had jij geschreven, weet je nog?
Ja.
Ja. Toen ik het las, toen dacht ik bij mezelf, dat is wel een beetje een puntje, hè? Pijnpunt, tenminste. Voor mij is dat een beetje een pijnpunt. En ik ben heel blij dat... Ik ben heel blij dat in de vers zich al 14 mensen hebben opgegeven om te zeggen, wij willen een echtpaar. Willen we hebben. Nou, jullie hebben een echtpaar, hè? En dat is hartstikke leuk, toch? En voor die mensen is het super. Voor die mensen is het fantastisch.
Ja, het
is twee kanten op, ja. Nou, wij hebben ook een jong echtpaar. Maar een heleboel mensen hebben gezegd, wij willen wel een echtpaar hebben. Of, twee, of een vrouw alleen, of twee vrouwen alleen. Als je nu en dan eens een keertje uitnodigen. Het hoeft niet elke week of elke... Of, maar als je nu een keer in mijn huis uitnodigen. Dat ze merken, dat zijn een nieuwe familie. En dat is wel heel fijn van de ver. Vind ik echt een enorm pluspunt dat al die mensen zich al hebben aangemeld. En gezegd hebben. Daar ben ik heel blij mee. Maar dat is denk ik ook wel. Ja, ik denk dat dat christendom is waar het om gaat. Denk ik. Maar ik heb hem, misschien ben ik een beetje bevooroordeeld. Dat zal wel, hè. Hoofdstuk 10. Vers 38. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden, meester, wij zouden willen dat u ons doet wat wij ook van u vragen. Ja, dat is nogal wat, hè. Dat zeiden mijn kinderen vroeger ook wel eens. Papa, ik heb een vraag en ik wil nou dat je ja zegt. Nou, dat doe je echt niet. Hij zei tot hen, wat wilt u dat ik doe? En zij zeiden tot hem, geef ons dat wij mogen zitten, één aan uw rechter. Aan één aan uw linkerhand en uw heerlijkheid. Ja, eigenlijk zeggen zij, we willen de eerste zijn. We willen de eerste zijn. En dat is, denk ik, het meest fnuikende in gemeentes. In groepen. In wat we dan ook. Wij willen de eerste zijn. En dat zie je voornamelijk ook. Kijk, onze kerken hebben een hele structuur. Met voorganger en ouderlingen. Dat is allemaal heel goed. Ze zijn eigenlijk al op gebaseerd dat niemand heerst. Eigenlijk, hè? De hele structuur is daarop gebaseerd. Maar heb je nieuwe kerken. Kerken die spontaan vormen. Uit vluchtelingen. Waar helemaal geen structuur is. Ja, dan is dat het grootste. Dat is dat eerste item. Dan heb je altijd een aantal mannen. En dan gaat het erom wie van ons is de eerste. Dat is echt een enorme gevaar. En daar gaat heel veel stuk. Er gaat heel veel stuk in. Ja. Wie onder u groot wil worden, zal uw dienstknecht zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn. Dat is ook een thema dat veel voorkomt. Met name Eigenlijk de hele Filippense brief gaat erover. Als jij iets wil zijn, dan zal jij de minste moeten zijn. Zoals Henry Nouwen en zoveel anderen dat gedaan hebben. Als jij iets wil zijn, dan zal jij degene moeten zijn die de kerk nog even opruimt. Die bezoek doet wat niet opvalt enzovoort. Het werk doen wat niet belangrijk is. Ik heb het vorige keer ook over gehad, hè, dat ook heel leerschool voor de discipelen was. Hè? Boodschappen doen, brood uitdelen, weet je nog, was het ergens anders? Was hier, hè? Ja.
Er wordt gezegd, aan de rechter, aan de linkerkant zitten in heerlijkheid. Wat zouden ze gedacht hebben? Als die koning is op aarde en dan op de troon op deze aarde zitten, of zouden ze al gedacht hebben in hemel? Als wij het lezen, denken wij altijd in de hemel.
Maar, ja.
Maar wat zou die vraag precies zijn?
Ik denk dat zij nog een Joodse verwachting hadden, voornamelijk hier op aarde.
Ja.
Ja, dat denk ik ook.
Maar wij denken, als dat gevraagd wordt, omdat we weten dat Jezus naar de hemel is, dan denk je in de heerlijkheid in de hemel.
Ja. Ja.
Wat was de vraag?
De vraag was, nou doe maar, herhaal maar even.
De vraag in de staat, wie er mag zitten, links en rechts, wanneer bent u in uw heerlijkheid?
Ja, ja.
Heb je daar gedacht dat Jezus zit in de hemel?
Oh ja, ja.
Dat denken wij altijd, ik mis het ook niet meer wel. Maar het kan ook zijn, als hij straks gewoon nu op deze aarde is en de Romeinen verslaat.
Ja. Ik denk ook altijd aan de hemel.
Ja, in de hemel kan het bijna niet zijn, want God, die zit al, God zit aan de linkerkant van Jezus. Jezus zit toch aan de rechterkant van God, dus die kant is al bezet. Dus daarom kan het de hemel niet zijn.
Oh. Ja. Nou, dat is ook helemaal niet belangrijk, toch? Nee. Jawel. Oh. Nou, het is wel iets, dat is natuurlijk wel een heel punt, dat wij lezen de Bijbel door de ogen van ons. Ja, dat is heel sterk. En er zijn de afgelopen 20 jaar zijn er echt goede boeken uitgekomen. Over mensen die zich heel sterk hebben verdiept in het Joodse denken. Pas de afgelopen 20-30 jaar. En dus vanuit het Joodse denken die Jezus verklaren. Die dan ook heel duidelijk kunnen uitleggen wat het betekent in die tijd discipel te zijn, te volgen, kruis opnemen enzovoort. Het Joodse denken. En dat is een hele dimensie die er dan bij komt. Maar wat ook de afgelopen 30 jaar veel studies over zijn verschenen, is mensen die het gaan uitleggen vanuit cultuur. En dat kan ik heel vaak toetsen met mensen die uit Iran komen. Bijvoorbeeld, als voorbeeldje, de gelijkenis van een verloren zoon, zeggen wij, hè. Maar zij zeggen geen gelijkenis van een verloren zoon, hoor. Zij zeggen de gelijkenis van 2 verloren zoons. Want dan moet je de cultuur kennen. Je kent de geschiedenis allemaal. Die jongen heeft ruzie met zijn vader. Ja, toch? Die zegt, wat hoort de oudste zoon nu te doen? Vanuit die cultuur. Die hoort te bemiddelen. Maar die doet niks. De jongste zoon gaat weg naar een ver land. Wat hoort die oudste zoon te doen? Die moet hem achterna te reizen. Door hem eten te geven en hem terug te halen naar zijn vader. Maar die zoon die doet niks. Dan pas, als die vader zegt, we gaan feest vieren. Dan pas zegt die zoon wat. Dan pas, die al keer op keer gefaald heeft. Dus zij zeggen van, er zijn 2 verhalen, falende zoons. Die jongste zoon faalt, die oudste zoon faalt. Alleen die jongste zoon, dat wordt nog hersteld. Maar die oudste zoon, die blijft falen. Maar die blijft falen van het begin af aan. Dus als zij die gelijkenis lezen. En ook in die cultuur zeggen zij van, die oudste zoon is bewust zondig afwezig geweest. En dan zou je een les in kunnen trekken voor ons. Dat je kunnen zeggen, ja, als jij mensen ziet vertrekken uit de kerk, of ruzie ziet maken met God als het ware, wat doe je dan? En als je mensen ziet vertrekken uit de kerk vanwege omdat ze het geloof niet meer zien zitten, wat doe jij dan? Zeg je van, nou ja, jammer dan, streep een beetje door. Op de ledenlijst, of gaat er iemand hun achterna? Nou, de taak van de oudste zoon was achterna gaan. En dat hij allemaal niet deed, ja, dan ging zijn geloof dusdanig stuk dat hij niet eens het feest wilde ingaan. Dus er zijn nu heel veel studies om de Romeinenbrief door hun ogen te lezen, Matthäus-evangelie anders te lezen enzovoort. Maar dan merk je wel dat wij eigenlijk heel erg westers lezen en westers kijken en daardoor eigenlijk een heleboel dingen missen in het lezen. Ja. Zeg je? Ja, zeker. Want het, ja, we missen inderdaad, ja. We missen het eigenlijk het denken vanuit schaamte, vanuit schande. Wij denken vanuit zonde, maar zij denken vanuit schaamte. Ook in de evangelie dachten ze vanuit schaamte. Openbare schaamte is iets anders dan zonde. En de enorme band die familie heeft. Wij onderschatten dat. Ja. Nou ja, goed, geef ze niet. Er zijn boeken over. Maar het is wel typisch dat pas in de jaren 40, 30, dat daar heel veel serieuze studies over komen.
Je hebt toch ook, als ze over de zon spreken, dan denken wij een lekker zonnetje, fijn. Maar in de Bijbel is het juist een straf die op je brandt en dat je niet meer kunt leven.
Ja, dan kan het te warm zijn, hè? Ja.
Nou ja, maar een zon is vaak een straf. Dat ja. Bij ons een zegen, in ons gevoel.
Ja.
Zelfs zout.
Ja.
Wij was trouw,
dat
de Heer is een zon en schild.
Ja.
Ja. Nee. Wij denken dat. Wij denken dat. Dat is
ja.
Maar die waren dus niet altijd negatief gezond. Zonder de gerechtigheid de kant op.
Ja, ook ja. Ja.
Niet alleen,
maar ook negatief, dat heb je gelijk. En dat is ook zo. Het is ook, kan ook negatief zijn, de zon, ja. Nou, dat is in het zuiden van Iran kan het 50, 55 graden worden. Dat is geen pretje, hè?
Maar ik zeg het alleen maar, omdat je zegt dat vanuit de westerse wereld lezen, dan houden we daar niet mogen geen rekening mee.
Nee.
Terwijl als je vanuit hun denkt, mensen die daar wonen, dan denken ze aan de zon toch iets anders dan
wij. Ja, nou daar heb je gelijk aan. Dat is ook zo. Dat is een van die vele voorbeelden, hè? Ja. Een van mijn lievelingsteksten uit de Bijbel is een hoofdstuk, niet dat dat belangrijk is trouwens hoor, maar ik zeg het maar gewoon. Nou ja, nee. Op het moment dat ik het zei, dacht ik al, waarom zeg ik dit?
Wat is je lievelingsteksten?
Nee, dat zeg ik niet meer. Nee, hoofdstuk 12, vers 27. En daar zegt God, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Ik vind het zo fijn. Ik ben zo blij dat God niet zegt, ik ben de God van Daniel en van Jesaja en van Jeremia. En zo denk ik, oh. Maar de God van Abraham, weet je, Abraham was maar een heel gewoon mens, hè? Met zijn ups en zijn downs. Hè? Wat heeft Isaac nou eigenlijk gepresteerd? Nou, hij heeft nog ineens zijn eigen vrouw uitgezocht. Hij heeft één put opgegraven en dat was het een beetje. Ja, wat was Jacob nou? Gewoon niet. Gewoon het merendeel van zijn leven heeft gewoon de zaak belazerd. Is zelf ook gewoon bedrogen. En dan zegt God, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik denk, oh, daar kan ik nog wel tussen staan. Dat vind ik zo geruststellend voor mezelf. Het is gewoon de God van gewone mensen. Hè? Gewone, falende mensen. Ik vind dat zo fijn, dat God dat zegt.
En ook dat hij niet zegt, ik ben de God van Israël, maar van Jacob. Dus eigenlijk is er zonde bestaat.
Ja, inderdaad. Ook zo'n voorbeeld. Hè? Oh, ik ben er zo blij mee dat het zo is. Ik wil iets vertellen over de kruisdood, want dan eindigen we daarmee. En dan zijn we er niet naartoe gekomen. Natuurlijk is elk evangelie eigenlijk, leidt helemaal toe naar de kruisdood. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dat gaat natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè? Het gaat om het lijden en sterven van de Heer Jezus. De vraag is, beschrijven ze het allemaal hetzelfde? En bedoelen ze allemaal hetzelfde? Het antwoord is eigenlijk waarschijnlijk niet. En als we kijken naar de vijf offers van Leviticus, waren vijf offers. Het waren het schuld- en het zondoffer. En die hebben te maken met jouw zonden die je gedaan hebt en met jouw zondige natuur. Dus als een Israëliet een schuld- of een zondoffer bracht, en dat was dat omdat hij gezondigd had, of omdat hij merkte dat hij een zondige natuur had, Leviticus. Die twee waarheden vind je voornamelijk terug in Matthäus. Kunnen we voor de aardigheid wel even kijken. Matthäus. Matthäus. 27. Want dat schuld en een zondoffer waren dus geen liefelijke reuk voor God. Die brachten de schande en de schuld van de mens naar voren. Matteüs 27, vers 45. Er kwam duisternis over het gehele land tot het 9e uur toe. En de Heer Jezus riep met luider stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Matteüs, hè? Dus hetzelfde offer, dus voor onze zonden en voor onze zondige natuur, vinden we ook in Marcus. Kijk nog even in Marcus. Marcus 15, vers 33. Toen het 6e uur was gekomen, kwam de duisternis over het hele land tot het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luider stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Klopt, hè? Nou gaan we naar het spijsoffer. Het spijsoffer was een ander offer. En het kenmerk van het spijsoffer was dat het een volmaakt offer was. Eigenlijk was het spijsoffer hier, de nadruk op het spijsoffer ligt hierin, dat er naar het offer gekeken werd, het helemaal onderzocht. En als het volmaakt was, mocht het aan God geofferd worden. Dat was geen, dat was een, er staat in het bij, liefelijke reuk voor God. Maar het was zeker niet iets wat scheiding bracht tussen mensen en God. En die waarheid vinden wij in de Lucas-evangelie. Gaan we even naar Lucas kijken. Vinden we wel een vers 44, duisternis over het hele land. Hoofdstuk Lucas 23, sorry. Duisternis over het hele land, maar we vinden niet, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zie je dat? Dat staat dus niet, hè? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat staat er niet in Lucas. Dat is vers 44. Daar staat wel de duisternis, maar niet mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zie je dat? Sterker nog, wat eigenlijk het hoofdvers is in dit gedeelte, dat is vers 47. Toen de hoofdman zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei werkelijk, deze mens was rechtvaardig. Dus hij heeft gezien wat er gebeurd was, het offer onderzocht zoals de priester dat gedaan heeft. En verklaart dat het offer God wel behagelijk is. Dat is een andere nadruk, hè? Dan gaan we naar het Johannes-evangelie. Want het volgende offer was een brand, was een, nou zeg. Brandoffer. Ja, je kan het vertalen op verschillende manieren, hoor. Maar ik heb dan gewoon schuld voor zandoffer, spijs of brandoffer. Brandoffer had eigenlijk niets te maken, met de schuld van een mens. Een brandoffer was puur tot lof van God. Ik ga God eren, dus ik breng een brandoffer. En dat was God tot een welriekende reuk. Wat zien wij in Johannes 19? Zien wij de uren van duisternis? Zien wij mijn God wordt erbij verlaten? Ook niet. Ik heb dorst. Maar we zien niet dat hij van God verlaten is. Sterker nog, in het Johannes-evangelie zegt de Heer Jezus niet, ik ga heen om te sterven. Hij zegt, ik ga heen om u te verheerlijken. In hoofdstuk 17. En hij bedoelt hetzelfde. Dus in het Johannes-evangelie is het brandoffer waar de Heer Jezus God eert, het volmaakte offer brengt, ter ere van God. Vandaar dat daar geen duisternis of een lama sabachthani op zijn plaats is. Dat wordt ook weggelaten. En het vijfde, ik maak het even af, dan zo goed. Het vijfde offer is het vredeoffer. Dat spreekt ervan dat wij vrede met God hebben. En dat vinden we in wat ze eigenlijk al die eeuwen genoemd hebben, het vijfde evangelie. Dat is de Romeinenbrief. En de Romeinenbrief hangt eigenlijk, het hoofdvers van de Romeinenbrief is Romeinen 5 vers 1. Daarom hebben wij vrede met God. Rechtvaardig door het werk van de Jezus. Dus zo zie je eigenlijk dat het ook nog eens een keertje de evangelisten, Matthäus en Marcus lagen heel dicht bij elkaar, maar Lucas nog een ander aspect van het offer belichtte. En Johannes weer een ander aspect van het offer belichtte. Dat ook nog verschillende aspecten worden belicht.
Ik vroeg me af wat het paaslam, hè, zoals dat in Exodus wordt beschreven. Wat voor een offer is dat?
Welke van die vier zou het kunnen vergelijken, bedoel je?
Ja.
Welke van die vijf? Oh, daar moet ik over nadenken, dat weet ik zo niet.
Het feit dat het toch moest volmaakt zijn.
Het moest wel volmaakt zijn natuurlijk, ja. Zou in die zin, ja. Zou ik meer of, ja, ja, lijkt me ook. Wat jij zegt, spijsel, lijkt me ook zo. Maar ik heb er nooit over nagedacht nog. Ik heb er nooit iets over gelezen nog. Nee. Maar het is wel bijzonder, toch, of niet?
Ja.
Ja, toch? Nou, ik wil eigenlijk eindigen. En ik wil eigenlijk, ik heb dat op de AZC ook gedaan. Heb ik het hele evangelie gedaan. Geëindigd met kruisiging. En toen hebben we samen het avondmaal gevierd. En dat was toen ook zo intens en heftig. Omdat je daarmee bezig bent en dan het avondmaal viert. Nou, dat doen we hier niet. Ik heb er al over gedacht, maar ik durfde dat niet zo goed eigenlijk. Vond ik een beetje het stapje te ver, hè. Ik durfde dat niet zo. Maar ik denk dat het wel fijn is als wij gewoon eindigen. En dat als meerdere mensen van ons gewoon zeggen, nou, ik wil toch eigenlijk een persoonlijk gebed uitspreken. Misschien ook zeggen wat je geleerd hebt de afgelopen keren. Waarvoor je dankt en waarvoor je bidt. Dat vind ik wel een mooie afsluiting, vind je niet? Dan geef ik de microfoon wel. Kijk maar even.
Ik geloof niet dat ik helemaal
snap. Oh, laat gewoon iedereen die bidden, die even wil bidden, eindigen. De studie met gewoon persoonlijk gebed. Dat is gewoon fijn. Dan laat je ook je hart zien en dan laat je zien wat je het meeste aangetrokken hebt. En dan wordt het ook een beetje persoonlijker, hè? Ja.
Lieve Vader, dank u wel voor uw woord. Heren, dank u wel dat we niet lezen over iets wat alleen maar van vroeger is. Heer, dat u ook niet zegt tegen uw discipelen en uw toehoorders van ik was de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar u bent hier zoals u leeft ten tijde van Abraham, Isaac en Jacob, zo leeft u toen en zo leeft u nu. Heer, mogen we een levende God dienen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Als je wil, mag ik doorgeven.
Ja, Heere God, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn. Over de Bijbel mogen praten. En ik wil u bekennen, Heere, dat ik heel veel vragen heb. Dat ik ook vaak moeite heb met mensen die alles zo goed weten. Heren, voor mij blijft boven water, Heren, dat u de middelaar bent. Voor ons, voor mij persoonlijk. Dank u wel, Heren, dat we elke dag met die zekerheid mogen weten dat onze zonden vergeven zijn. En dat we u eeuwig onze middelaar bent en dat we een eeuwige toekomst hebben. Heere, wilt u ons ook daarin helpen dat we blijven zien, Heere, wie u bent.
Ik wil u zo bedanken, Heere God, dat we weer steeds meer mochten zien dat u bent gekomen om te dienen. Dat het zo duidelijk beschreven is dat Theo het uitgelegd heeft. God, en dat wij ook daarnaar mogen leven. Alleen maar om te dienen, God. Niet om te wie de belangrijkste is, God, maar dat u kwam om te dienen. En om die kruisdood voor ons te gaan, die weg te gaan. En dat we daardoor behouden mochten zijn. Dank u wel daarvoor.
Lieve Vader, ik wil u danken dat u ons door uw woord inspireert en ook stimuleert om te blijven zoeken naar wat u ermee bedoeld heeft. Heer, u heeft het niet al te simpel gemaakt, zodat we er echt heel bewust mee bezig moeten zijn en uw Heilige Geest ook nodig hebben om daar inzicht in te krijgen. En ik wil u daarvoor danken. En danken dat uw woord eigenlijk onuitputtelijk is in wijsheid. In Jezus' naam.
Heer, ik wil u danken dat we door deze avonden de Bijbel weer een stukje beter kunnen begrijpen, al is het soms wel heel moeilijk. Ik spreek vooral voor mezelf ook, dat ik het soms heel moeilijk vind om te begrijpen. Ik ben blij te horen dat wij als mens, ook al hebben we het gevoel dat we falen, dat we toch altijd bij u terug mogen komen. En hier, daar wil ik u heel erg voor danken.
Vader, ik wil u danken dat we toch ook met een nieuwe blik weer in uw woord mochten lezen, mochten kijken. Het geven dat we dat ook mee mogen nemen en aan de mensen om ons heen mogen uitdragen ook weer. Ik wil u danken dat we hier met elkaar dit mochten delen. En dat u ons zo ook de vrijheid hiervoor gaf. Niet altijd gewoon, soms zomaar geaccepteerd door ons, dat het wel gewoon zou moeten zijn. Vader, ga met ons. We vragen u dat enkel in het genade.
Ja, Heer Jezus, dank u wel dat u kwam, Heer, om te dienen. En Heer, dat ook wij mogen leren om u te dienen, maar ook de ander. Heer, help ons in dat leerproces om Jezus wil. Amen.
Ja, Heer, ik dank u dat uw liefde naar ons uitgaat. En Heer, dat u dat laat zien door uw woord, Heer, en dat we dat ook dat u laat merken, Heer, dat u niet alleen bent een God van veraf, maar dat u uw plannen bekend maakt door middel van de Bijbel. Heer, dat u laat zien wat u met ons voor ogen hebt. Heer, en dat u een goede toekomst voor ons, dat u ons geluk voor ogen hebt. Heer, ik dank u daarvoor. Ik dank u dat we mogen weten van vergeving en we mogen weten dat we dat licht uit mogen dragen.
Ja, Heer, ik wil u zo bedanken, Heer, dat we hier zo mogen zijn hier in de kerk. Heer, dat we de vrijheid hebben om hier te mogen komen, Heer. Dat we mogen uitspreken dat we van u houden, Heer. En dat we u willen volgen, Heer. Dank u wel voor die vrijheid, Heer. Wilt u ons daar ook bewust van laten zijn, Heer. Wat een rijkdom we mogen hebben, Heer. Heer, dank u wel voor Theo, wat hij allemaal mocht vertellen als een wijsheden. Heer, dank u wel ook dat wij zo weer heel bewust naar uw woord konden kijken, Heer. Het is soms zo verrekte moeilijk, Heer. Maar het heeft ons weer iets geholpen, Heer, om anders te kijken, Heer. Dank u wel daarvoor.
Ja, Vader, dank u wel dat we zo door Marcus heen ook weer een stuk van u mochten mogen zien. En dat we weer dichter bij u mogen komen, Heer. Dank u wel dat u door Marcus heen ook laat zien dat u de mens ook gebruikt om de zienswijze van die mens op papier te zetten, Heer. Dat ook evangelie weer een ander aspect belicht, Heer. Dank u wel ook voor de techniek, dat we zo samen in de Scipio-app dit kunnen delen met elkaar. Heer, dat geeft ook echt een verrijking. Dank u wel voor wie u bent, voor uw grootheid.
Dank u wel, Heer Jezus, voor dat we dat u ons soort zomaar bij de hand neemt en zoveel dingen leert. Doordat we dat kunnen zien in uw woord. Dat we daar ook zien bijvoorbeeld die mooie tekst van: ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp.
Heer, nou, op dat wil ik zeggen, Heer. Er kan zoveel op afkomen dat we soms niet op u vertrouwen, Heer Jezus. Maar ja, ik geloof en kom mijn ongeloof te hulp. Heer, ik dank u voor ja, dat we dat zo samen mogen doen. En dat geeft ook uw woord, dat we dat samen doen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor wie u bent. Dat u zo naar ons, dat u zich zo naar ons uitstrekt. Heer, we willen u daar zo voor danken. In Jezus' naam.
Heer, dank u wel dat we deze avonden apart hebben mogen zetten voor u. Heer, en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van uw woord. Alles wat we nu met elkaar lazen, de verbanden die we zagen, de uitleg die we kregen. Heer, hoe vaak hebben we het al niet gelezen en toch is er elke keer weer wat nieuws. Heer, ik dank u zo voor alle kennis die hier is, voor mensen die zich erin verdiept hebben en weten. En Heer, dat we zo samen met elkaar het mogen ontdekken. Ieder wat, en door het te benoemen wat je ziet of wat je raakt of wat je moeilijk vindt, gaat het boek zo leven, Heer. En ik ben u dankbaar dat u dit ons hebt nagelaten, dat we zo samen op zoek mogen naar wat u eigenlijk bedoelt en wat u wilt zeggen tegen ons en voor ons persoonlijk. Dank u wel, Heer, dat u, zo zagen we dat ook in Marcus, iedereen persoonlijk ziet. De mensen die om u heen staan, die vragen hebben, die zoeken naar antwoorden. Heer, u ziet ons allemaal en u loopt met ons op en u wil ons leren daarin en bij de hand nemen. Dank u wel daarvoor.
Vader, dank u wel, Heer, dat we samen uw woord mochten bestuderen, Heer, dat we samen in de oude teksten weer nieuwe dingen mochten ontdekken. Ik wil u danken, Heer, voor uw woord en dat wij u mogen kennen. Want als Petrus zei, want tot wie zouden wij moeten gaan, want u het woord van eeuwig leven.
Dank u wel, Heer, dat we samen mogen zijn. Dat vind ik nog het fijnste, gewoon, dat we niet alleen hoeven te doen of te klungelen, maar dat we samen zijn en elkaar kunnen ondersteunen en bemoedigen en helpen. En dat u geduld met ons hebt, geduld met mij hebt, daar dank u ook meester voor. Dat u gewoon doorgaat, ook al doen we het zo vaak zo fout, dan mogen we altijd weer terugkomen, weer bij u terugkomen. En dank u wel dat u zo uw woord gegeven hebt om ons te blijven sturen en onderwijzen en opbeuren. Dank u wel voor deze avonden. Amen.
Theo, ja, dank je wel. Ik wil de Heer God bedankt voor zijn woord. Ik wil jou ook danken voor dat je hier was om een uitleg te geven. Ik wil voorstellen om samen af te sluiten met het zingen van een lied. Dat is lied 166, Grijp toch de kansen door God u gegeven. En wat ik zelf prachtig vind aan dit lied is, waar ik mee afsluit van al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan. En hoe beroerd het soms ook uitkomt, wat we willen doen voor de Heere God, God ziet ons hart en dat is waar je naar kijkt.
Grijp toch de kansen. Thank you.
als dank. Het is wel niet blijvend. Het zal geen enkel gaan. Maar toch dat je een klein feitje ook voor het hier dat ze jou aan ons heeft afgestaan.
Ja, dat is toch. Dankjewel.